Kunnen we starten met de gemeenteraad? Puntje 1 van de gemeenteraad is goedkeuren verslag vorige zitting. Kan deze verslag goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kolp Markedal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 2 is de indiening van de budgetwijziging van de kerkfabriek Ons Lieve Vrouw Nukerke, een aktename. Graag het woord aan onze schepen van Financiën en Erediensten, Filip Meirage.
Dank u wel, voorzitter. Mijn computer valt hier juist uit, moet ik hem herinloggen. Maar het gaat dus over de kerkfabriek, eerst van Ons Lieve Vrouw in Nukerke, geloof ik. Het gaat die budgetwijziging gaat over een aantal redelijk wat kleine wijzigingen die gewoon noodzakelijk zijn om in het budget te blijven passen. En die zijn allemaal bekeken door onze financiële dienst en ze passen ook in ons meerjarenplan 2025. Dus daarvan graag akte.
Oké. Dan gaan we over tot punt 3, indiening van de budgetwijziging van de kerkfabriek Etikoven. Aktename.
Ja, dat is hetzelfde. Ik heb ook bekeken. Het gaat ook over kleine bedragen. Kleine aanvullingen die ook noodzakelijk zijn om in het budget te passen. En die zijn ook bekeken door onze financiële dienst. En ze passen ook in ons meerjarenplan hetzelfde.
Oké. Dan hebben we naar punt 4 gaan. Dus indiening van de budgetwijziging van de kerkfabriek van Schorisse.
Ja, nog een keer hetzelfde verhaal. Kleine wijzigingen passen in hun budget en passen dus ook in ons budget. Graag akte.
Oké. Dan kunnen we overgaan tot punt 5, buitengewone algemene vergadering van FARIS op 15 december 2023. Goedkeuring agenda.
Ja, dat is voor mij zeker.
Ja.
Well, ja, dat is een puntje dat vorige keer op de gemeenteraad was en Mark had daar een vraag over gesteld. En dat toen verdacht, ik had toen eigenlijk al een korte uitleg gegeven, maar het gaat dus over dat bedrijf genaamd Azulatis, die zich toespitst op industriewater. Dus wat is industriewater? Eigenlijk zegt het woord het zelf. Het is water die gebruikt wordt door de industrie. Dus door grote bedrijven, door de industrie, die grote bedrijven. En wat is de bedoeling? Is dat er zoveel mogelijk, dat de watervoetafdruk zoveel mogelijk verkleind wordt door Azulatis. Dus de watergroep heeft eigenlijk al zijn industriewaterprojecten samengevoegd in één verzelfstandig bedrijf, Azulatis. En zij gaan proberen om zoveel mogelijk water te kunnen hergebruiken, een nieuw systeem te ontwikkelen om die een voetwaterafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. Nu heeft Azulatis eigenlijk aan een aantal partners gevraagd, of publieke spelers gevraagd, om mee in te stappen in dat bedrijf. FARIS heeft daarop toegetekend of ingetekend. En dat is eigenlijk het punt die op de agenda staat van FARIS, om dus te bevestigen dat ze daar gaan bij betrokken zijn. Maar FARIS heeft al veel industrieprojecten of industriewaterprojecten. En zij zijn ervan overtuigd dat ze zich door aan te sluiten bij Azulatis, dat ze er ook veel beter gaan kunnen inspelen op de markt, concurrentieerder zijn, dat ze hun kennis kunnen samenleggen en dat eigenlijk heel veel voordelen heeft. Dus het gaat hem vooral over gebruik van het water in de industrie. En ze willen gaan naar circulair watergebruik, dus dat wil zeggen dat afvalwater gezuiverd wordt en door dezelfde bedrijven of door de bedrijven industrie terug kan gebruikt worden om zo weinig mogelijk afvalwater te produceren. En om zo weinig mogelijk water te moeten extra gaan aankopen. Dus dat is eigenlijk, ik denk dat dat een duidelijk antwoord is.
Mark, dat had er bij toetreden eerder uit solidariteit, collegialiteit. Hè? Waar rechtstreeks gaat Markedal de weinig of geen voordelen daaruit halen.
Ja. Maar het is niet zo dat Markedal toetreedt. Dus FARIS treedt toe als onderneming. FARIS treedt toe tot Azulatis. En wij zijn inderdaad een lid van FARIS, maar wij hebben inderdaad niks te maken met hun projecten in de industriewaterindustrie of in de industriewatergebruik. Maar wij zijn deel van FARIS. Het is FARIS die toetreedt, maar FARIS heeft inderdaad veel activiteiten op heel veel vlakken waar dat niet elke gemeente die er lid van is, nut van heeft. Hè.
FARIS gaat moeten intekenen voor aandelen en we gaan ze FARIS gaan halen bij zijn aangesloten gemeente. Dus dat onrechtstreeks gaan we wij er iets...
Dat noemen ze solidariteitseffecten.
Voilà, ja. Goed zo. Zo had ik begin.
Ja.
Oké, dan kan we deze puntje afsluiten met de goedkeuring van de agenda, N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En Kom op Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan is het puntje 6, algemene vergadering van Solva op 20 december 2023, goedkeuring agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markedal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 7 is de buitengewone algemene vergadering van IVLA op 21 december 2023. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markedal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan puntje 8 is de goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel. Graag het woord aan onze burgemeester.
Maar dat is de exacte herhaling van de punten, alle twee, dus 8 en 9, op de OCMW-raad.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markedal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 9 is de vaststelling van de personeelsformatie en goedkeuring personeelsbehoefteplan voor gemeente en OCMW Markedal. Graag het woord aan ons burgemeester.
Exact hetzelfde.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markedal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Ik ga vooruit. Puntje 10 is het goedkeuring van het arbeidsreglement voor gemeentelijke basisschool De Kleine Reus. Graag het woord aan onze schepen van onderwijs, mevrouw Isabel van Kwekelbergen.
Dank u, voorzitter. Het huidige reglement van het arbeidsreglement van onze gemeenteschool De Kleine Reus dateert van 31 mei 2022. Het is zo dat de wetgeving sindsdien is aangepast en dat het OVSG naar aanleiding van die aanpassing een nieuw model van arbeidsreglement heeft gepubliceerd. Op basis van dat model van het OVSG werd het arbeidsreglement voor De Kleine Reus aangepast. Die aanpassingen zie je daar allemaal opgesomd staan. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Als daar vragen over zijn, dan mag je ze stellen. Dat arbeidsreglement werd ook voorgelegd op 16 oktober aan het ABOC, het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het gesubsidieerd officieel onderwijs.
Oké. Niet hoeven vragen. Als er geen vragen zijn, kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markedal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 11 is de goedkeuring van het protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Markedal in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform. Hanse Boutram vol. Graag het woord aan onze burgemeester.
Dank u, voorzitter. Maar ja, inderdaad, als er gegevens worden uitgewisseld op elektronische manier tussen het agentschap Justitie en Handhaving enerzijds en de gemeente anderzijds, kan dat alleen maar verlopen via een protocol. En dat protocol ligt vandaag voor. Dus we vragen de gemeenteraad om daarmee akkoord te gaan.
Oké. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markedal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 12 is het verzoekschrift aan de gemeenteraad betreffende de uitvoering van de trage wegen, plannen en de vrijwaring en herwaardering van gemeentewegen. Graag het woord aan onze schepen van openbaar werken, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. We hebben een verzoekschrift ontvangen van de heer Jeroen Meerlaan uit Oudenaarde, waarin hij vraagt om werk te maken van de uitvoering van de trage wegenplannen en tevens ook om alle wegen die in de atlas van de buurtwegen staan te vrijwaren en te herwaarderen. Hij verzoekt de gemeenteraad om het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven alle beheer- en handhavingsmaatregelen te nemen om op korte termijn het gebruik van deze wegen opnieuw mogelijk te maken. Dat staat daar. Ga ik er een stand van zaken geven van de trage wegen waar we mee bezig zijn en dan zullen we op het einde een standpunt van de gemeenteraad voorstellen. Tussen 2013 en 2017 werden trage wegenplannen opgemaakt per deelgemeente. Dit proces is gevoerd met alle stakeholders, administraties, schepenen, natuurvereniging, landbouwsector, vrijwilligers en het regionaal landschap. Eerst werd er een evaluatiekaart gemaakt, dus een inventarisatie van alle wegen en hun toestand, dus ook al die oude wegen vanuit de atlas. Daarna is er een wenselijkheidskaart gemaakt met adviezen over de te herwaarderen en heropenen wegen. Bij de wenselijkheidskaart zat er ook een adviesnota. Dat omvat een opsomming van alle wegen die niet meer heropend zullen worden en actiepunten bij de te behouden wegen. De wenselijkheidskaart en de adviesnota met actieplan werden goedgekeurd op de gemeenteraad. In Etikhove 17 december 2013, Markenkerkhem in oktober 2016, Nieuwkerk en Schorische december 2017. Deze plannen werden opgemaakt binnen een groot participatietraject en zijn gedragen door alle belanghebbenden dus, en ook het bestuur. Hier een overzicht van alle evaluatiekaarten en wenselijkheidskaarten. Links de evaluatiekaart, rechts de wenselijkheidskaart, dat is Etikhove. Links staan alle, alle wegen, ook degenen die niet meer in gebruik zijn. En rechts staat dan alle wegen die, waar er actiepunten aan verbonden zijn, die ooit gaan heropend worden of waar er werk aan moet gebeuren. Ja, dat is dan Markenkerkhem. Het volgende is de noordelijke zijde van Markenkerkhem, omdat er daar wel een groot aantal waren. Dat is voor Nieuwkerken en dan hadden we nog Schorische. Dat is een kaartje van al onze trage wegen die momenteel open zijn en die we momenteel onderhouden. Jaarlijks kost ons dat ongeveer €15.000 aan allerhande werken, zoals herstel, nivelleren, aanbrengen van schors, vernieuwen van verharding enzovoort. Op ons investeringsbudget van dit jaar hebben we nog €50.000 voor grond aan te kopen van het Strikske, dat is de verbinding tussen de Krommestraat en de, ja, de Postginder, de Berkenstraat. Dat staat voorzien naar uitvoering voor volgend jaar. Voor volgend jaar hebben we €170.000 nog op het budget staan voor de heraanleg van trage wegen. Kan ik er ons realisaties al overlopen wat we gedaan hebben met van Traagwee? Tussen 2017 en 2018 hebben we het Holbeekhaar aangelegd. Tussen 19 en 21 hebben we verschillende paardjes eraan gelegd. En dus is, die foto is tussen Café de Nos en Zolzeke. Het pad tussen de Boelaarstraat en de Zakstraat werd ook eraan gelegd. En het pad tussen Wolvenstraat en Terbeke ook. In 22 hebben we dan brugje tussen de verbinding Kapperij-Heerweg eraan gelegd. En daarop volgend hebben we dan het geboortebos aangekocht. Daar zijn er nieuwe tragewegen verplaatst, zogezegd. De oude tragewegen die binnen ons grond lagen die we gekocht hebben. Er is er ook een vondelpad aangelegd over een moeraske die er lag. Wat een schone verbinding maakt met de padje van de Juisthoek langs de Heerwegstraat. Dus er zijn al een paar mooie projectjes gerealiseerd. Dat zijn de verbinding dan van het geboortebos met dat ander pad, die dit jaar in gebruik genomen is, en die grond die we aangekocht hebben tussen het geboortebos en de Heerweg. Momenteel zijn we bezig met bespreking van eigenaars van Strikske, want dat is een erfdienstbaarheid, dacht ik. En we willen die gronden, aangezien dat we daar een verharding willen opleggen, dat ook voor fietsers, een halfverharding die ook voor fietsers begaanbaar moest zijn, willen we dat aankopen. Die besprekingen zijn bezig. Dat zal dit jaar afgerond zijn en dat zal volgend jaar dan heraangelegd worden. We zijn ook bezig met bespreking met de eigenaars van de Eikenberg, met de verbinding eigenaar Eikenberg-Ladeuze, dat is dat pad achter de beek. Dat is niet de bedoeling van daar veel verharding aan te leggen. Dat zal gewoon openmaken zijn met een draaimoontje dat een wandelverbinding is tussen de Ladeuze en de Eikenberg. Verder, er zijn ook trage wegen. De fietssnelweg, daar zijn de gronden aangekocht door de werkgenootschap. Die zijn nu bezig en dat zal volgend jaar gerealiseerd worden. Trage wegen die er van Markendal in zaten, waren al Stationsberg-Mussestraat en Stationsberg-Steenbeek-Dries. Die worden opgenomen in de fietssnelweg. Dus dat is voor volgend jaar voorzien. En volgend jaar gaan we ook dan in overleg met de eigenaars van Voetweg de Nabiele Wijdstraat, Voetweg Ruitenhem-Potaarde en Voetweg ter Poort-Meulenbroeke. Dat zijn drie die nog op de planning staan om als wandelverbinding open te maken. Dan hebben we ook nog het landinrichtingsproject dat momenteel loopt. Het landinrichtingsproject Zuidwestelijk Vlaams Ardennen en Markenbeek. Dat omvat een gebied van 9400 hectare, maar bijna Hans Markendal is daarin opgenomen. Binnen dat landinrichtingsproject zijn er heel wat opportuniteiten mogelijk. Er is budget voorzien voor lokale besturen en landbouwers om toeristisch-recreatieve ontsluiting te creëren. om het landschap op te waarderen en om erosieknoten op te lossen. Ja, dat is een beetje al wat we gedaan hebben. Dan heb ik hier een voorstel klaar voor de gemeenteraad naar die mensen die dat op zijn verzoekschrift ingediend heeft. Er wordt verder uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad goedgekeurde wenselijkheidskaarten uit de trage wegenplan. Ingaan op de verzoek om alle trage wegen die in de atlas der buurtwegen staan en nog steeds bestaan te vrijwaren en te herwaarderen met het oog op het garanderen van het gebruik van deze gemeentewegen. Zo afbreuk doen aan de eerder goedgekeurde trage wegenplan en is niet realistisch. En op dit verzoek wordt er niet ingegaan.
Oké.
Ja, dat is...
Bedankt voor de toelichting. Zijn er over vragen vanuit de raad? Simon?
Wel, er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een standpunt in te nemen, dus ik wil zeker ook dat van mijn fractie verduidelijken. Bedankt voor hun uitleg. Het is duidelijk dat u ermee bezig, of dat jullie ermee bezig zijn, maar de schrijver van het verzoek wil duidelijk nog meer vaart maken. Maar wat dat betreft willen wij ook heel duidelijk zijn en in deze dat haast en spoed zelden goed is. En het idee, en ik denk dat dat ook een beetje in het hoofd van de schrijver van het verzoek zit, om zoveel mogelijk trage wegen zo snel mogelijk terug in gebruik te nemen. Dat getuigt, en dat hebben wij ooit in het verleden ook gezegd, voor ons van weinig zin voor realiteit. Tijden evolueren. Nood aan bepaalde trage wegen is vandaag gewoon anders en soms minder urgent dan vroeger. Dat is gewoon de realiteit. En het idee dat zoveel mogelijk van die trage wegen zouden moeten geopend worden, is bij deze dan ook eerder een idee dat ideologisch van aard is. Dus we vinden het zelf niet slecht dat er enige tijd over gaat, omdat dat ook een proces is waar er toch wel tijd voor moet genomen worden. Vooraleer dat je ook effectief die traagwegen officieel in gebruik gaat nemen. Die tijd wordt dan tijdens dat proces ook genomen, dat is hier ook wel duidelijk geworden, om daar toch over na te denken. In plaats van zo snel mogelijk willen gaan en kosten wat kosten, zoveel mogelijk van die traagwegen te willen openen. En dan is er nog een factor die ik toch eventjes wil aanhalen, die een beetje aan bod is geweest ook in uw voorstelling daarnet, maar die toch ook wel in de toekomst een heel belangrijke rol zal blijven spelen. En dat is uiteraard het onderhoud van die trage wegen. En wij moeten beseffen, en ik val een beetje in herhaling, dat onderhoud, dat in de toekomst sowieso wel een uitdaging gaat worden, ook zeker op financieel vlak. En de vraag dringt zich dus ook op of het zelfs financieel haalbaar is om eigenlijk daar heel snel mee te willen gaan en die uitrol nu ineens zo erg te gaan bespoedigen. Dus eigenlijk willen we concluderen, ons als gemeente nu laten opjagen door een eerder ideologische ingeving toch wel, dat vinden wij ook niet verantwoord. Dus bij deze zijn we eigenlijk eerder gerustgesteld dat het proces loopt zoals het loopt en dat we zeker niet ons als gemeente wat dat betreft onder druk gaan laten zetten. Dank u wel.
Oké. Is er nog iemand die wenst te reageren? Oké, dan kunnen we... Mark?
Als je mij vraagt, de verdere realisatie ligt in handen van het college ook een beetje afhankelijk van de financiële middelen. Wat laat het meerjarenplan toe? Er is al goed werk geleverd, maar er is dan nog. Er zullen nog budget nodig zijn om dat helemaal af te wenden.
Er is 170.000 euro voorzien om die verdere werken nog uit te voeren in de meerjarenplanning. Maar goed, dat is natuurlijk moeilijk te schatten en dat hangt een beetje af. Frederik heeft de situatie geschetst. Als je een trage weg opent, je kunt gewoon gebruik maken van poortjes, draaipoortjes of zo. En die kosten natuurlijk veel minder dan dat je moet gaan investeren in afsluitingen. Of je moet bepaalde verhardingen gaan realiseren. Maar 170.000 is wel voldoende, denk ik, om alles wat hier opgesomd staat te kunnen uitvoeren.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. Dus het standpunt van de gemeenteraad is dus N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, maak het al.
Akkoord.
Oké, dit punt kan zo goedgekeurd worden. Dan zijn we al bij de vragen en mededelingen. Zijn er vragen vanuit de gemeenteraad? Herman en Simon? Oké, Herman, doe maar.
Ik heb een drietal vragen. Ik ga misschien aansluiten met wat we bezig waren. In verband met de fietssnelweg. Door de regenval van de voorbije weken is er op verschillende plaatsen heel wat wateroverlast bij de aanleg van, de fietssnelweg. Ook op plaatsen waar dat voorheen niet was. In de bezwaren bij de planning van de fietssnelweg werd hier reeds op gewezen. Een antwoord kwam er niet. Mijn vraag is nu, wie gaat dit probleem oplossen? De provincie of onze gemeente? En wie staat in voor het onderhoud van die fietssnelweg?
De werkvennootschap gaat dat oplossen. Het zij zijn bouwheer in deze. Dus, het onderhoud, dat moet er nog over afgestemd worden, maar daar zijn er subsidies voor lokale besturen die dan de maaien en strooienwerkzaamheden. Strooien zal wel bij AWG zitten, denk ik. Maar maaiwerkzaamheden, daar kun je subsidie krijgen van de provincie per kilometer fietsnelweg. Maar daar zijn er nog geen gesprekken over gevoerd. Dus
ik weet niet of dat onlangs een keer geweest kijkt, maar ter hoogte van de brug van de spoorweg.
Ja, ik heb er ook al geweest. Een drainage die afgetrokken was.
Komt er nu toch heel veel water toe. Hè?
Ja.
En dan de hoger gelegen boerderij. Ik mag hier geen naam noemen, maar...
Richting Toeland of richting...
Ja, maar hoger, hè, dat veld. Ja. Maar je weet misschien wel, Wouter.
Ja.
Daar komt er ook water toe, waar er anders...
Dat is hetgeen dat ze al uitgegraven hebben daar.
Waar dat er anders geen was.
Ja. Ja, daar komt er een erosiestrook met een gracht in. Dus in principe zou dat dan er niet opgelost zijn, maar ze zijn nu gewoon de koffer van de weg uitgegraven zonder die gracht al te graven. En
dat blijft...
loopt daar een beetje verkeerd. Dus,
ja, dat blijft binnen de onteigening die nu al gebeurt.
Ja, het is toch wel belangrijk om daar even op te wijzen, want ik ken die Nicoté vrij goed. Vroeger kwam daar, zijn we daar regelmatig in de problemen gekomen met wateroverlast, die zelf onder de spoorweg door tot op de huizen achteraan op de Niederolbeekstraat wateroverlast veroorzaakte. En dat water komt ten dele van die talud die nu in twee wordt gesneden door die fietssnelweg. En we hebben toch de opportuniteit genomen om samen met de aanleg van die fietssnelweg ook erosiemaatregelen te nemen. Dus op termijn zou die situatie daar toch moeten sterk verbeteren. Oplossen durf ik nooit te zeggen als het over erosie gaat, maar toch sterk verbeteren. Inderdaad, nu in de tussenperiode van aanleg zal dat, en zeker met de regenval die er is, want ik denk dat de werken al een maand vertraging hebben opgelopen door die overdadige regenval, zal het behelpen zijn. Maar goed, bedankt voor het signaleren. Als er problemen zijn, dan geef het graag door aan de werkvennootschap, zodanig dat ze kunnen ingrijpen en remediëren waar nodig.
Ja, dan mijn tweede. Aquafin wenst voor de zuiveringsinstallatie Schorische een planningsinitiatief op te starten. De waterzuiveringsinstallatie is operationeel sinds 2010 voor maximum 400 inwoners equivalenten. Nu gaat men die 400 uitbreiden naar 1200. Mijn vraag is, gaat het bestaande terrein uitbreiden of niet?
Nee, ik denk dat ze enkel de installatie gaan veranderen.
Terrein blijft hetzelfde.
Ja, het kan niet meer onderhoop naar nut ontwikkeld worden, dus moet een rup opgemaakt worden voordat
Dus dat rietveld blijft...
Maar ik weet niet of het rietveld gaat zijn of welk systeem juist, maar...
Het kan zijn dat bijvoorbeeld het rietveld weggaat en dat er iets anders in de plaats komt.
Ja, dat weet ik nu niet juist, maar het is dan de technische installatie die gaat veranderen.
Maar bijkomende oppervlakte is er niet nodig?
Nou, denk het niet.
Ja, dank u.
Moest het anders zijn, had ik het dat weet, maar denk het niet.
En dan mijn derde. Is puntje 14 op een college, ik weet nog niet meer juist van welke datum dat is, maar goedkeuring, afbraakverlichting ten houten. En daar heb ik twee vragen. Wie gaat de afbraak van de terreinverlichting op ten houten betalen? En gaat het gebruik van de terreinen op ten houten terug naar landbouw, zoals vroeger afgesproken?
Ja, goeie vraag, Arman. De lampen die zijn de bedoeling, wij hebben ze aangekocht in de tijd met als bedoeling om ze te kunnen hergebruiken op de nieuwe locatie. Nu, dat wordt onderzocht of dat ze effectief nog bruikbaar zijn, of ze nog goed genoeg zijn. Als die bruikbaar zijn, gaan wij die uiteraard afbreken, is onze bedoeling. Voor de rest, voor de palen, is het niet onze taak om die palen af te breken. Gezien dat dat niet onze palen zijn, maar het zijn wel degelijk onze lampen. Het terrein zal inderdaad terug naar de landbouw gaan.
En de kosten zijn dan nog voor...
De kosten zijn te lasten van de club die dat terrein huurt, die dat terrein in gebruik heeft.
Maar dat gaat hem nog over €6.000, hè?
Ja. Dat is een kostelijk... inderdaad. Als ik het goed voor heb, toch, hè? Joris spreekt mij tegen als het mis is, wat ik zeg. Maar in elk geval, het terrein gaat achteraf...
Friep, je hebt met het college beslist dat die kosten voor ons zijn. Voor
wij gaan ze dragen, sorry. Bedankt voor mij. Dus wij gaan die afbraakkosten dus toch betalen. Maar het is vooral ook omdat ze nog goed genoeg zijn. Ondertussen zijn ze al een aantal jaar oud. Zijn er alweer een ander die vervangen zijn. Het terrein gaat naar de voetbal...
Dat kan, als je goed, naar een paardenhouder gaan ook.
En die armatuur voor 9 bestaande armaturen, inclusief bekabeling en alle techniek die erbij zit, en 3.619 voor de demontage van 8 betonpalen. Maar kijken wat we kunnen meenemen. Kunnen wij alles klariseren, dus dat betekent dat terug een landbouwbestemming moet worden.
Ja, dank u wel.
Was er nog een vraag van Simon?
Een vraag of 4 dat ik zou willen stellen. Het eerste gaat over iets wat wij gelezen hebben in het scheepcollege van 13 november, puntje 19. Namelijk de goedkeuring voor de stopzetting van de overheidsopdracht bouw nieuwe accommodatie voor Giro Schorissen betreft. Werd als een bedrag van bijna €600.000. Hier even letterlijk uit het besluit, het collegebesluit. De offertes is vastgesteld dat de financiële voorstellen, voorstellen omvatten die de ramingen en de beschikbare budgetten aanzienlijk overschrijden. Deze overschrijding leidt ertoe dat de realisatie van het project financieel onhaalbaar is geworden. Om het project alsnog te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de aanbestedende overheid en de architecten ontwerp herzien en aanpassen. Lezen we terug dat we een stukje terug naar de tekentafel moeten en dat aan de architect zal gevraagd worden om te houden. Nu, het is wel... Maar goed, als we de initiële van een echt kot, daar zijn we het denk ik over eens, eigenlijk zo verhuizen naar een waar. En pas op dat hun ik van harte... Ik heb ook een verleden, belangrijk dat dat is. Maar de vraag die toch al eventjes door ons hoofd, en niet alleen dat spookt, is... Heeft een jeugdbeweging een dergelijk paleis echt... Wat ze nodig hebben, dat is een stevige, solide infrastructuur, basisinfrastructuur, functioneel, onderhoudsvriendelijk, geen gebouw met hoeken, kanten. Zaken die de prijs misschien toch wel hebben opgedreven. Dus de vraag die we ons hardop stellen is, eenvoudiger, wat zoek aan om in te zetten om die degelijke basisinfrastructuur zijn aan de gemeente daar ook zeker dankbaar voor zijn. Dus dat was eventjes iets wat wij al enige tijd wilden aanhalen, maar gezien dit collegebesluit was nu misschien wel het moment om dat even te doen.
Ik denk dat dat een vraag is voor onze schepen van jeugd.
Het is dus een verzoek, maar kijk wel uit naar het antwoord.
Tuurlijk, hè. Antwoord. De laatste jaren hebben we in Schorissen alle vastgoed dat we in bezit hadden verkocht. Dus we vonden wel dat er een mooi gebouw. Hè. Maar, die aanbesteding, firma's van buiten de streek, 20 tot 30% duurder waren dan onze lokale aannemers. We zijn inderdaad teruggekeerd naar de tekentafel. En de materialen een klein beetje nagepast. Het plafond iets lager, de ramen iets kleiner. Maar het volume van het gebouw blijft hetzelfde. Dus dat is een basisinfrastructuur, dus een betonnen kelder. Zonder afwerking. Boven het verdiep is gemetst in betonblokken, met gewelven die zichtbaar blijven. Een paar grote ramen in en afgewerkt met crepie, dus ik weet niet hoe dat je goedkoper kunt maken. Aangezien dat er gaat verwarmd worden in dat lokaal, ga je moeten voldoen aan de EPB-wetgeving. En dat is waar dat alles een beetje duurder door wordt, dus je moet een verwarming voorzien. Zo energiezuinig mogelijk. Je moet niet... Je moet een bepaald e-pijl halen. de ventilatie moet voorzien worden. Dus dat zijn een heel aantal technieken die nodig zijn om, dan nodig zijn om wettelijk te voldoen om aan een jeugdlokaal om dat jeugdlokaal te mogen bouwen. Maar we hebben ondertussen al samengezeten met een architect. Het project is aangepast, ik heb dat al gezegd. Hij maakt zich sterk met de prijzen die we toen binnengekregen hebben, dat we met die ramingsprijzen dat we binnen het budget gaan volgen dat vooropgesteld is. En hopen dat er ook een beetje meer lokale aannemers gaan inschrijven op die aanbesteding. De loten zijn ook meer opgesplitst. Dus vroeger was de ruwbouw één lot, nu gaat de kelder apart zijn dan de ruwbouw, zodanig dat lokale aannemers niet zelf moeten gaan beginnen kijken voor onderaannemers te zoeken, die de mensen die dan in de kelder moeten uitbesteden en zo van die dingen, dat ze meer interesse gaan tonen, denk ik, in die aanbesteding. We gaan ook, we hebben daar nu met Solva een overeenkomst. Onze lokale aannemers en onze lokale handelaars, die nog willen werken voor de gemeente, want binnenkort, het is nu al zo, dat al wat hoger is dan 30.000 euro, dacht ik, moet via e-procurement gepubliceerd worden en ingeschreven worden. Dus als lokale aannemers hebben daar, zijn er weinig die daar ervaring mee hebben, maar we gaan infoavonden organiseren voor lokale handelaars om daarmee op weg te helpen. Dus binnenkort gaat er een nieuwe aanbesteding naar buiten. We gaan er iets meer reclame mee maken, ook bij effectief de mensen aanspreken om als ze willen meedoen, dat ze dat kunnen. En wij hopen dat we in het voorjaar opnieuw kunnen aanbesteden met de prijzen die wel binnen de raming vallen.
Onze burgemeester wil nog reageren.
Oh ja, heel concreet. Ik denk, je spreekt van een paleis, maar ik denk dat alles behalve een paleis is. Die vierkante meters die we voorzien hebben voor dat lokaal, zijn het resultaat van een lang overleg met de Giroleiding zelf, waarin dat we getracht hebben naar een goed compromis te werken tussen betaalbaarheid en wensen. De Giro wil daar ook een aantal zaken kunnen organiseren, een bepaalde ruimte nodig, een stockageruimte nodig. Dus we hebben ook beslist om niks af te doen van die vierkante meters. Die blijven gewoon dezelfde. Wat we wel minder doen, is buiten wat minder verharding. En eigenlijk een aantal ingrepen doen, zoals dat de schepen gezegd heeft, die ervoor moeten zorgen dat het goedkoper wordt, voornamelijk op vlak van afwerking. Maar het concept van het lokaal blijft eigenlijk volledig hetzelfde. En ja, het is hier niet anders dan dat als je een verbouwing doet thuis, als je dan je maakt een bepaald ontwerp, je zet er een bepaald budget op, maar je eerste bespreking met je architect zit er al wat over en dan een keer dat je prijs krijgt van je aannemers denkt van oei, moeten we die bijsturen. Dus dit is een normaal verloop van het proces, denk ik, waarbij dat wij exact hetzelfde geoordeeld hebben als u, namelijk die prijs gaan we niet betalen voor één lokaal, voor één vereniging. Dus die prijs moet naar beneden. En dat is waar we nu naar streven. Ik denk ook dat we daar zullen in slagen zonder al te veel vertraging.
Simon, wil je nog reageren?
Nee, dank u wel voor uw antwoord. Ik ga misschien over naar mijn tweede vraag. Dat gaat eigenlijk over het gecontroleerde overstromingsgebied in Marken, Bortmolen. Er is al langer sprake van jaren de zogenaamde GOG's op Markendal. Er zijn er meerdere. Er zijn daar in het verleden informatievergaderingen voor georganiseerd enzovoort. Dan leek dat naar de buitenwereld toe wat stil te vallen. Het was de provincie trouwens die informatievergaderingen ook verzorgd heeft in het verleden. Dus dat is al even geleden, maar nu de GOG, dus de Bortmolen in Marken, wat dat betreft, denk ik, of lijkt er precies toch wat te bewegen, gezien dat betrokken inwoners, dus mensen die eigendom hebben gelegen in dat gebied, daar via brief van op de hoogte zijn gebracht. Dus de mededeling dat het openbaar onderzoek van 10 oktober tot 8 december loopt. Dossier online raadpleegbaar. Dus ook op 14 november heb ik gezien een zitdag georganiseerd waar persoonlijke vragen over dossiers konden gesteld worden. Dus denk ik logisch dat de mensen die daarbij betrokken zijn daar toch geïnteresseerd zijn en misschien ook wel mogelijk ongerust zijn en dus daar graag een antwoord op hun persoonlijke vragen krijgen. Nu, objectief gezien is het denk ik logisch dat de ontwikkeling van een dergelijk GOG, dat in een, vergeef mij het woord, stroomversnelling komt. Klimaat verandert, krijgen steeds meer te maken met extreme weeromstandigheden en de gevolgen zijn ook vandaag in onze regio, spijtig genoeg, steeds duidelijker voelbaar. En we weten dat dat alleen maar gaat toenemen. Dus dat er maatregelen moeten genomen worden om die gevolgen te beperken, zoveel als mogelijk, ja, dat staat buiten kijf. Overheden nemen actie, dus ook de provincie wat dat betreft. Maar ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn dat dat op zich geen lokaal dossier is, die GOG hier bij ons op Markendal, gezien dat dat toch wel als doel heeft om de ruimere regio te behoeden voor wateroverlast en dergelijke. Nu, Markendal kan daar dus gezien haar ligging een belangrijke rol in spelen in die strategie of in die strijd tegen wateroverlast. Dat is allemaal zeker te verdedigen. Maar als ik het gevoel eventjes weergeef dat bij sommige mensen wel leeft, en dat zal u hier aan tafel ook niet vreemd zijn, is dat je soms wel hoort van ja, maar Markendal is hier toch precies wel de problemen van andere omliggende steden en gemeenten een stuk aan het oplossen. En dat is misschien voor een stuk waar, maar natuurlijk, dat is de situatie waar dat we vandaag in zitten en die we ook moeten aanpakken. Natuurlijk wordt dan ook wel gezegd, de gebieden die wij dan dienen te vrijwaren of die wij dan eigenlijk zouden beschermen door op ons grondgebied die GOG's aan te leggen, ja, het is gewoon ook wel geweten dat dat gaat over gebieden die in het verleden ontwikkeld zijn om te gaan bouwen enzovoort en waarvan ja, toch wel de vraag kan gesteld worden, wist men dat op dat moment niet dat dat ja, gevoelige of op zijn minst overstromingsgevoelige gebieden waren. Nu, die gebieden moeten dus nu gevrijwaard worden. Ja, we kunnen er blijven over discussiëren. Feit is dat dat vandaag wel realiteit is, maar dat de mensen die betrokken zijn bij die GOG of die daarin wonen, dat die natuurlijk ja, daar wel ongerust over zijn. Nu, ik kan mij nog herinneren, het is even geleden dat op die infovergadering die in der tijd geweest is, dat daar wel enige commotie was rond de vergoedingen die voorzien zouden worden voor mensen die met een stukje grond of iets dergelijks in GOG zouden liggen. En dat die vergoedingen eigenlijk niet of amper zouden zijn. Dat die er niet of amper zouden zijn, werd dan gezegd. Wat dat uiteindelijk bij een aantal mensen op dat moment ook in het verkeerde keel had, is geschoten en als vrij onrechtvaardig is ervaren. In de zin van, ja, maar wij gaan als gemeente een oplossing zijn, een belangrijk deel van de oplossing zijn van een groter probleem. Oké, goed, willen wij wel aan meewerken en daar eerlijk in zijn. Maar als het er dan op aankomt dat je enig nadeel zou ondervinden daaraan, dan blijkt dat daar niks tegenover staat. En dat is een bezorgdheid die ik vandaag ook opnieuw hier en daar naar boven hoor komen. Nu, het openbaar onderzoek is van start gegaan, dus de vraag is natuurlijk in welke mate dat daar reactie op zal komen. En mensen hebben dus nu de kans, zeker betrokken, om zich uit te spreken. Maar mijn specifieke vraag is eigenlijk wat de gemeente, als gemeente Markendal, welke rol die daarin zal spelen dan heel specifiek, bijvoorbeeld naar die Vlaamse en provinciale overheid toe. Gaat daar enige actie of manoeuvre gemaakt worden om duidelijk te maken van oké, goed, wij staan wat dat betreft aan ons, allee, de kant van onze inwoners en wij zijn het akkoord met die bezorgdheid. Of gaat de gemeente zich daar eerder neutraal in opstellen, het onderzoek laten lopen, kijken wat daaruit komt en dan ook het antwoord van de bevoegde overheden, Vlaams en provinciaal, van afwachting, zal het zo zijn. Dus dat is eigenlijk mijn vraag, of de gemeente zich daar eerder neutraal gaat opstellen of eerder ja, toch wel naar die andere overheden toe toch wel duidelijk gaat stellen van oké, we willen ten volle meewerken, maar we gaan uiteraard, of we willen uiteraard die terechte bezorgdheid van onze inwoners ook meenemen.
Ik denk dat dat een vraag is voor onze burgemeester.
Ja, zoals dat je terecht stelt, het is de provincie enerzijds die verantwoordelijk is voor de waterloop en anderzijds de Vlaamse overheid. Dus alles wat eigenlijk, er worden in totaal nog hopelijk 5 spaarbekkens aangelegd. 4 door de provincie en 1 door de VMM. De VMM is op de Pauwelsbeek en die andere komen van Kasteelmolen tot Borgtmolen. Nu, waar staat de gemeente hierin? Ik denk dat dat een beetje een retorische vraag is. Uiteraard aan de kant van de inwoners. Welke inwoners? Ik denk alle inwoners. Zowel diegenen die wateroverlast hebben, want je kan het niet zomaar afdoen als een probleem van Leupenhem. Er zijn heel veel mensen in Markendal die elke keer dat de beek stijgt met een bang hart 's nachts de zaak zitten af te wachten. En ook van die inwoners die natuurlijk een stuk betrokken worden in het verhaal of getroffen worden door die dijken die moeten aangelegd worden. Dus ik denk dat we daar zonder onderscheid de kaart trekken van onze inwoners. Het proces loopt inderdaad nu. Ik was op het gemeentehuis die dag toen de mensen konden de plannen komen inkijken en hun bezwaren doorgeven. Dus we wachten op het einde van het openbaar onderzoek. We zullen al die bezwaren bekijken. We gaan dan ook de plannen eens goed bekijken en dan zullen wij daar ook een standpunt in innemen. Dat is evident. Maar ik wil wel heel duidelijk zeggen dat wij het als gemeente heel belangrijk vinden dat die spaarbekkens er komen. Ik denk dat cruciaal is. Dat dat niet prettig is voor mensen die in de buurt wonen, dat is zeker zo. Zeker zo. Maar ik denk dat je bepaalde keuzes moet maken en dat de veiligheid altijd de eerste keuze moet zijn. En dan wil ik nog op één ding ingaan, dat is namelijk uw bedenking. Moet er gebouwd worden in gebieden die eigenlijk overstromingsgebied zijn? Nee, dat denk ik niet. En daar hebben we ons in de gemeente al in het verleden heel duidelijk over uitgesproken. In zeer concrete bouwdossiers die in overstromingsgebied liggen. Plus ook in bouwdossiers of plannen van buurgemeenten die grotere projecten willen realiseren, hebben wij ook zelf de juridische kaart getrokken en op een bepaald moment ook bezwaar ingediend. Dus ik denk dat de positie van de gemeente hierin heel helder is. Ja, wij willen dat die spaarbekkens daar komen. Ze maken deel uit van een omvattend plan. Frederik heeft daarnet ook over het landinrichtingsproject gehad. Landinrichtingsproject dat heel wat preventieve maatregelen ook zal voorstellen. Maar het een kan niet zonder het ander. Je moet preventief ingrijpen, je moet repressief ingrijpen, je moet zorgen dat je het water opvangt, want nog eens terug naar de overstroming van november 2010, toen dat er 2 meter water in sommige huizen stond en ook heel wat Markendalse huizen problemen hadden. Dat was een overstroming die eigenlijk om de 100 jaar voorkomt. En opvang van de bekkens die nu voorzien zijn, is eigenlijk voorzien op een T100, een storm die om de 100 jaar voorkomt. Maar wat men nu ziet in nieuwe weermodellen, dat is dat die T100 veel frequenter gaat voorkomen. Dus het is geen theoretische oefening die we hier doen. Eigenlijk hebben we al geluk dat het sinds 2010 geleden is, dat het water nog eens in de huizen stond bij vele mensen in Markendal. Dus ik hoop echt dat die bekkens daar snel komen. Ik hoop dat men ook gaat luisteren naar de mensen die nog bezorgdheden daarop hebben, met betrekking tot vergoeding, met betrekking tot aanleggen die misschien wat minder ingrijpend kan. Maar ik hoop vooral dat we heel snel die zaken kunnen realiseren. Je kan geen omeletten bakken zonder eieren te breken en dat geldt in deze zeker.
Oké. Simon, je had nog een vraag.
Kan je nog even heel kort reageren, vooral duidelijkheid. Uiteraard, die GOG's zijn we ook volop voor. Ik heb dat ook duidelijk gesteld, dat is het punt niet. Maar het gaat mij gewoon over het feit, iedereen moet mee in dat verhaal en dan moet je zien dat je de mensen die je zeker moet meekrijgen, zijn eigenaars van percelen enzovoort die erin liggen, dat die natuurlijk dat die een correcte vergoeding krijgen. Hè? Dus dat die voelen dat er enige rechtvaardigheid aan de dag gelegd wordt. Ik denk op lange termijn dat zeer belangrijk is. Maar inderdaad, uiteraard, ik heb nu al gezegd van oké, het gevoel dat we andere gemeenten moeten vrijwaren. Ik weet dat ook op Markendal heel gevoelig ligt. Uiteraard, dat is waar, dus ze moeten er komen. Maar het is een heel gevoelig dossier waarbij dat uiteraard met iedereen gaat moeten rekening gehouden worden. En waar de gemeente wel, denk ik, een belangrijke rol in kan spelen. Voorzitter, ik heb nog 2 kleine dingetjes.
Wil Mark eerst reageren op dat punt?
Ik heb nog 2
vragen. Ik dacht dat je wou reageren op het punt van Simon over de overstroming. Doe maar, Simon.
Ja, ik heb nog 2 kleine zaakjes gehad. Die ga ik heel kort houden. Ook in datums weet ik niet meer van buiten. In een bepaald schepencollege gezien dat er een aantal subsidies verdwenen aan organisaties. Ze zijn niet allemaal opgezond, maar onder andere de Rode Kruis is er daar één van. Wat wij niet echt gelezen hebben in die besluiten is wat we moeilijker kunnen uit afleiden, is wat de specifieke reden is waarom dergelijke subsidies, die toch wel een belangrijk sociaal karakter hebben, dat die eigenlijk niet meer toegekend worden. Dat is een beetje de vraag van waar... Allee, dat het valt ons ergens wel op dat bepaalde subsidies die gelijk van aard zijn, zoals bij het Rode Kruis, dat die eigenlijk wegvallen. Toch wel even aanhalen dat dergelijke organisaties, zoals zeker nogmaals dat Rode Kruis, wel een belang hebben, uiteraard. Dus allee, de vraag die we toch wel hebben is van... Kan u ons even duidelijk zeggen wat daarachter zit? Want vergeef ons, als we daar geen duidelijk antwoord op krijgen, dat we dan natuurlijk wel durven zeggen van ja, is het dan een financiële oorzaak? Waarom dat we, of gaan we daarop besparen? Ik zeg niet dat het zo is, maar ik wil uiteraard eerst uw antwoord afwachten. Maar ik ben wel heel geïnteresseerd in de reden waarom dat zo beslist is.
Nee, het is niks dat veranderd is buiten vroeger. Wij krijgen heel veel vragen van steun. Onder andere dus één vraag van het Rode Kruis dat we gekregen hebben. En dat gaat over humanitaire hulp. Dat was eigenlijk dat gaat dus niet over de lokale werking van het Rode Kruis. Dat was een vraag van Rode Kruis Vlaanderen, als ik me niet vergis. Die vraagt naar algemene steun om conflicten in het buitenland beter te kunnen gaan beheren. En hier specifiek ging het over Israël, Palestina, Oekraïne. Maar op diezelfde zitting hebben we inderdaad ook de vraag gekregen van Oxfam, van Leerpunt, van de dringende hulpverlening. Dat zijn vragen die jaarlijks terugkomen. En wij nemen daar als gemeente een klare lijn in. We gaan niet in op die extra subsidiering. Want eens je daarmee begint, ja, dan staat iedere organisatie aan de deur te kloppen voor extra steun. We hebben zelf, voor wat betreft humanitaire steun, een budgetontwikkelingssamenwerking. En dat budget verdelen wij... maar ik denk, in het kader van de besparingen hebben we dat ook verminderd, nu recent. Maar goed, dit is dus niet, dit is niet iets, dus iets wat we jaarlijks binnenkrijgen. Krijgen wij een hoop vragen voor steun. En dat gaat van heel diverse, dat gaat over heel diverse, maar principieel nooit op in. Omdat wie wel, wie niet, dat is heel moeilijk en ook een beetje politieke willekeur, vrees ik. Dus wij hebben daar een heel klaar standpunt in.
Oké, dank u wel. En dan nog een... wat laatst geleden gebeurd is, was in Gent. Het spijtige ongeval daar bij het noodweer, waar dat bij een kind is omgekomen. Dat u me herinnert, datum kan ik niet zeggen. Nu, de vraag die ik eigenlijk daarbij heb, is of dat er hier op de gemeente enige procedure voorhanden is, stel dat er zich ernstig noodweer voordoet. En inderdaad, het is al een paar keer gezegd vandaag, dat gebeurt wel meer. Al de risico-inschat zelf niet in staat zouden onder de koepel van gemeente worden georganiseerd. En mijn vraag is gewoon of dat daar enige... Ik weet het niet, ben er niet van op de hoogte, standaard procedure of iets dergelijks voor bestaat.
Ja, het is zo dat wij in de gemeentelijke crisis WhatsApp groep hebben, waarbij alle relevante mensen of mensen die moeten betrokken zijn. Dus bijvoorbeeld bij wateroverlast, bij storm, en dan heb ik het los van alle andere protocollen, want bijvoorbeeld bij de laatste overlast hadden we een provinciale planning van een provinciale noodfase van de gouverneur, die afgekondigd geweest is. We hebben de brandweer die bepaalde protocollen heeft, maar daarnaast hebben wij dus onze eigen crisisgroep. En ik moet zeggen dat die 24 uur op 24 uur draait, dat de administratie daar zeer ruim in vertegenwoordigd wordt. Of er ergens moet sluiten van straten waar water op de baan staat. Bijvoorbeeld nog 2 weken geleden de Groenstraat, 2 keer denk ik, dat we hebben moeten afsluiten. Of het doorgeven van kalambomen die op de weg liggen in samenspraak met de brandweer. Dus daar wordt eigenlijk heel snel en heel efficiënt in gewerkt in die groep.
Ja, oké. Ik ben blij dat te horen, want ik denk dat in de toekomst wel eens meer zou kunnen gebeuren, dat dergelijke zaken voorvallen. En uiteindelijk, als er dan toch iets zou gebeuren, dan zijn er altijd verantwoordelijkheden die moeten genomen worden. Dus in deze denk ik wel van belang. Oké, dank u wel voor uw antwoord. Dat was het voor wat mij betreft.
Oké, Mark, je had nog vragen?
Ik heb 2 bemerkingen. Ik val in herhaling misschien. Die heel heet, de Vinci. Onlangs stelde ik vast dat water op volledige 3/4 van zijn capaciteit kwijt. Dat zou moeten hoog dringend weer geruimd worden. Wat gaat er ermee gebeuren?
Dat is de verantwoordelijkheid van de provincie, maar er zijn 2 bekkens. Hè. De eerste is een sedimentvang, waar al de aarde opgevangen wordt. En de tweede is dan buffercapaciteit.
De eerste is het vol.
Maar dat is ook maar het gedeelte boven de grondwaterstand waar je een buffer hebt. Hè. Hey, dat is over een paar jaar een keer geruimd geweest, maar hetgeen dat uit, onder de grondwaterstand uitgraaft, dus, hij wordt zodanig weer opgevuld met grondwater, dus dat is geen capaciteit. Hè.
Het is toch een opvang, hè?
Ah, als het vrij droog is, als de grondwaterstand
tot wanneer dat het aan de overloop zomer, komt, hè? Het is toch een opvang tot wanneer dat het aan de overloopbuis komt?
Ja, maar het is maar een opvang vanaf het oppervlak van je water tot... Hey, als je de bodem weggraaft, blijft dat water hier genoeg staan, hè?
Stafolriet. Stafolriet. Dat heeft volgens mij weinig nut niet meer. Dat eerst dus opvangbekken.
Ja.
Het tweede puntje, ook in herhaling. Uitgerekend vandaag krijg ik een uitnodiging om het Rode Kruis Markedal te steunen. Ik ga dat ook doen. Burgemeester, gelezen of gehoord, waar of niet waar, maar de financiële toestand van de gemeente is goed. Ik vind het spijtig dat er geen 500 euro kan uitgetrokken worden voor het Rode Kruis Markedal. Hè? Wij hebben een aantal medewerkers van het Rode Kruis uit Markedal. Dat demotiveert die mensen.
Ja, Mark, nog eens de vraag die wij gekregen hebben, was steun, humanitaire steun voor Israël en voor Oekraïne. Niet de vraag voor de Rode Kruis afdeling Markedal. Het Markedal, dat die afdeling bij ons kan verduren, of het is het Rode Kruis?
Het is in het verleden, maar het Rode Kruis is altijd aanwezig op evenementen hier op Markedal.
Ja, maar...
Van waar halen zij hun middelen?
Ja, maar ze krijgen subsidies van de gemeente.
Wat lief?
Ze krijgen subsidies van de gemeente, ze krijgen ook... Dus ik weet niet hoe dat je vraag vandaan komt. Kunt u verduidelijken van waar dat de vraag komt?
De vraag van de gewone burger. En het gemeentebestuur gaat er niet op in. De burger gaat er wel op in.
Nee, maar het gemeentebestuur gaat... Het Rode Kruis is een erkende vereniging die wordt gesubsidieerd door de gemeente.
Financiële steun?
Ik weet het exacte bedrag. Ik wil het opvragen.
Hoeveel financiële steun krijgt het?
Financiële steun? Allee, we hebben al verschillende keren samengezeten met het Rode Kruis. Ik denk dat we elk... Waar je stelling haalt...
Het college van 30...
...mensen humanitaire hulp en bescherming nodig gehad. Dat cijfer ligt nog hoger dan in 2022. Naast de vele activiteiten in Vlaanderen heeft Rode Kruis Vlaanderen in 2023 veel internationale hulp geboden aan haar Rode Kruis zustervereniging. Dankzij de vrijgevigheid van de Vlamingen hebben we met personeel, materiaal en fondsen bijgedragen door de kruisactiviteiten in Oekraïne, Turkije, Syrië, Malawi, Mozambique, Sudan, Marokko en zo verder. Enkel samen kunnen we dat krachtig menselijk leed blijven beperken. U kan helpen, uw bestuur kan helpen, uw gemeente kan helpen door Rode Kruis Vlaanderen te helpen. Om die acties te ondersteunen op het rekeningnummer, vermelding noodhulp. Dus dat gaat niet over het Rode Kruis Vlaanderen, dat gaat over... Er zijn heel veel organisaties, daar heb ik al heel veel verschillende vergaderingen mee gehad.
Ja. Markedal is een van de 22 een subsidieaanvraag gedaan hebben. En dus dat is op basis van het puntensysteem. Hè. Dus we hebben een pot van... op basis van het aantal activiteiten dat er georganiseerd wordt door de vereniging, krijgen zij punten en die punten worden gelinkt aan een bepaald bedrag. Rode Kruis heeft voor 2022 209,90 euro ontvangen. Dus dat is eigenlijk op basis van ons subsidiereglement.
Ja.
En daarvoor doen zij dus zelf een subsidieaanvraag.
Oké, dank u wel voor die uitleg. Ik zal het Rode Kruis maken dat blijven steunen. Dan heb ik nog één vraag. Een beetje van een spijt heeft dat er bij het nemen van beslissingen. Dat wel, als de dienst wonen, omgeving, dat de adviezen niet altijd gevolgd worden geheel. En dat vind ik spijtig. Dat zal ook onze specifieke ambtenaren demotiveren. Zo zie ik dat.
Maar kan je iets duidelijker zijn, want ik weet eigenlijk niet waarover dat je het hebt.
Maar niet?
Ik weet niet waarover dat je het hebt. Kan je iets duidelijker
zijn? Als ik zie dat er hier verschillende projecten zijn en als het gaat onder andere over Giro Lokaal, als het gaat over herstel van gemeentehuis, dat er geen eenheid is tussen de bevoegde ambtenaar en het college. Daarover gaat het.
Er is mij niks bekend. Ik kijk naar
onze directeur. Directeur, de laatste college heeft geweten van oneenigheid of...
Niet echt, Mark. Dus als je mij... Dat heeft niks te maken met conflict of waar dat ook op aanstuurde.
Waarom heb je dan die... Waarom heb je dan die...
Maar Mark, heb het over het dossier van de Nijkenberg?
Zozeer. Over... Niet alleenlijk over het dossier van de Rijkenberg, er zijn verschillende dossieren.
En we kunnen de andere dossiers...
Dat dossier herstellen van het gemeentehuis. Er is toch een tijd wordt er vanuit het college uitgespeeld. De financiële directeur is er toch niet mee akkoord. Hij ziet dat helemaal anders. Zo lees ik dat toch in de beslissing.
En over welke beslissing hebt gij? Over...
Herstellingsweg naar het gemeentehuis in Eetkom.
Ik heb geen weet van een conflict, nog weet van een andere visie van onze financieel directeur. Moest het zo zijn, zou ik het wel weten, denk ik.
Het heeft niks te maken met het feit dat hij het anders ziet of op een andere manier wil uitgevoerd zien.
Zijn zienswijze voor het project van de prijzen dat er hier binnenkomen, offertes die 100%...
Ja. Maar haalt drie dossiers aan, drie voorbeelden aan waar dat er eigenlijk geen conflict is. Of nog een discussie is. Allee, tenzij dat ik het gemist heb, maar ik heb geen vergadering gemist. Ik ben overal geweest. Ik
heb het neus. Bon, er is een offerte. Euro. Financieel directeur, 6 november. De wetgeving op overheidsopdrachten wordt niet nageleefd. Wie zijn plicht is het om de wet om de overheidsopdrachten na te leven? Toch aan het college. Dus er is toch een oneenigheid tussen de twee partijen. Dat bedoel ik. En het college roept de hoogdringendheid in.
Stellingen in een besluitvormingsproces, waarbij er op een bepaald moment vastgesteld wordt dat voor hetgeen dat wordt gedaan en de restauratie van het gemeentehuis is een complex. In die zin dat we eerst gedacht hadden van we gaan met grote subsidies werken, we moesten daar hoogdringendheid kunnen aantonen. Dan hebben we beslist van oh, een beetje voorzichtig zijn met budget, nu hebben we nieuwe beslissingen genomen. En dat zal waarschijnlijk een vernoeming zijn van een stap in dat proces waarbij dat de financiële directeur op een bepaald moment geen visum heeft willen geven, omwille van het feit dat er geen budget zal voorzien zijn. En dan weet je dat wij terugkomen naar de gemeenteraad, zoals dat we met de Eikenberg gedaan hebben, en dat je dan je budget aanpast. En een keer dat het aangepast is, kan hij wel een visum geven. En dat is gewoon maar een normale werking. Daarvoor dient die financiële directeur ook. Hè.
Ja, en het ene financiële directeur oordeelde dat er niet gebeurd is om reden van hoogdringendheid. Maar dat hij het anders ziet. Dat kan wel, maar dat heeft niks te maken met een conflict, hè, Mark. Dat is gewoon...
Ja. De directeur doet zeer goed wat hij moet doen. En wij doen ook zeer goed wat wij moeten doen. Dus in die zin, zo werkt de democratie in Markendal. En ik denk dat je daar... zaken zoeken, maar ik vrees dat die er niet zijn.
Oké. Dat was het, Mark. Dat is al sinds een boeiende vragenronde. En vooral hier. Herman, heb je een vraag?
Laat u mij toe om nog eentje toe te voegen.
Nog een laatste uitsmijter.
Het is ook uit de notulen van het Schepencollege. Van 13-2, denk ik. 13-11. En het gaat hem over de problematiek slipruimen van grachten. Er was 35.000 euro voorzien voor de verwerking van slip. Maar er is een controle gekomen van Faris op PFAS, ook in Markendal. En daardoor zijn 52 vrachten, 1.356 ton. Daarvan zijn de verwerkingskosten daardoor opgelopen tot 115.266 euro. En u gaat de werken voor de grachten te ruimen in de periode van 2023 tot 2024, in de winter van 2023 tot 2024 uitbesteden. En dat zal een bijkomende kost zijn van 70.000 euro. Kunt u dat een beetje verduidelijken?
Ja, het is zo dat, of tezij dat je wilt antwoorden. Het is zo dat er inderdaad, zoals in verschillende gemeenten, dat bij het ruimen van de grachten, vroeger werd dat niet gecontroleerd, nu wordt dat wel gecontroleerd, dat er dus stalen gevonden zijn van, dat er sporen gevonden zijn van PFAS. Dat is niet uitzonderlijk, dat is in verschillende gemeenten zo. Dat is uiteraard niet in de schaal dat we het bijvoorbeeld in Ronse zien. Maar goed, het is belangrijk genoeg om na te moeten gaan van waar die komen. Dus wij ruimen ons grachten. Alle aarde wordt gestockeerd, die aarde wordt afgevoerd, wordt gecontroleerd. En in die hoop aarde, om het simpel te stellen, daar zit PFAS in. Dus wij moeten nu proberen na te gaan van waar dat die komt. Komt die van één bron, komt die van twee bronnen, komt die van verschillende bronnen. Dus daarom dat we inderdaad beslist hebben, ik heb de beslissing hier niet bij, want ik weet niet van welke datum dat is, om eenmalig, en dat is belangrijk, want jij noemt die cijfers van, die je noemt voor die ruiming, eenmalig inderdaad een inventaris te doen en te gaan kijken van waar het komt. En die ruiming, allez, hopelijk dat we het probleem vinden, kunnen traceren en dat we dan later weer op een vlotte manier kunnen, op een normale manier gaan ruimen.
Tot op heden is dat nog niet gevonden.
Nee, wel, niet volgen, dus we hebben daar nog geen... Ja, geen resultaat. De keer dat dat gekend is, gaan we weten waar... Hey.
Oké. Okay. Afsluiten. 8 jaar geleden dwong je respect af door je strikte neutraliteit en niet aflatende werkijver in functie van de inwoners van Markendal. Samen met het managementteam was je ook de drijvende kracht om de vele kleine en grote projecten van een ambitieus bestuur in de praktijk om te zetten en groeide de gemeentelijke administratie ook uit tot een moderne, wendbare organisatie dicht bij de Markendaller. Dankzij je uitgebreide dossierkennis en expertise was jij de belangrijkste steunpilaar, dat mag zeker gezegd worden, van ons gemeentebestuur en was jij steeds bereikbaar voor elke raadslid vanuit de meerderheid of ook van de oppositie bij vragen. En daarom wensen we je hiervoor nog eens uitdrukkelijk te bedanken met een leuke attentie die zal worden overhandigd door onze gemeenteraadslid Tom Dont.
Ik heb ook een klein, het is een heel kort woordje, want ik denk dat dat een van de langste gemeenteraden is dat ik eigenlijk mijn loopbaan meegemaakt heb. Maar ik wou toch nog een klein woordje richten. Het zal jullie niet verbazen dat ik de afgelopen weken wel eens wat gemijmerd heb over mijn loopbaan bij Markendal. 8 jaar en een maand geleden, ik heb vandaag nog gecheckt, legde ik mijn eet af als gemeentesecretaris, later omgedoopt naar algemeen directeur. Ik ga hier niet mijn loopbaan overlopen en elke mijlpaal opsommen, maar wat ik wel heb vastgesteld is dat het haast onbeschrijfelijk is hoeveel er in die 8 jaar tijd veranderd is en hoeveel dat ik ook zelf nog veranderd ben. Ik heb gedurende 8 jaar mijn functie als hoogste ambtenaar, zoals men dat noemt, en bij uitbreiding mijn ganse loopbaan van 28 jaar met hart en ziel voor Markendal gewerkt. Ik identificeer mij heel hard met onze mooie gemeente en er zal dan ook geen kwaad woord mogen over gezegd worden, behalve door mijzelf natuurlijk. Maar ik voelde dat het tijd werd om mijn vleugels uit te slaan, om nieuwe horizonten te verkennen. En wie mij de laatste tijd gevolgd heeft, weet dat ik intussen een passie voor fotografie ontdekt heb en op dat front ook al veel met vleugels ben bezig geweest. Ik blijf uiteraard Markendal op de voet volgen. En ik weet dat ik de gemeente achterlaat in de handen van een competent team met gemotiveerde en toegewijde medewerkers. En ik wil van deze gelegenheid ook wel uitdrukkelijk gebruik maken om die personeelsgroep te bedanken voor de mooie en vele jaren van samenwerking. Dat zal ik morgen ook nog persoonlijk doen, want ik denk dat er mij nog wat te wachten staat. Maar ik wil het ook wel eens publiekelijk en formeel doen. Ik kon rekenen op een loyale groep medewerkers die zich flexibel, integer en professioneel opstellen. Er is heel vaak gelachen, ook gevloekt uiteraard. Maar vooral de genegenheid, de vriendschap en de humor onder het personeel neem ik absoluut mee als herinnering. Tot slot wil ik ook nog het bestuur bedanken voor de hartelijke en loyale samenwerking en er eigenlijk ook mee voor te zorgen dat ik vandaag ben wie ik ben. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot, dat is ook evident. Maar ook in deze samenwerking kijk ik terug op veel lachsalvo's en citaten die ik nu liever censureer. Dus bedankt iedereen voor de vele en mooie jaren en ik zeg niet vaarwel, maar tot ziens. En nog één kleinigheid. Aan de gemeenteraadsleden zou ik willen vragen om niet onmiddellijk weg te lopen, maar ik heb nog een kleine attentie mee.
Na deze mooie woorden gaan we ook de gemeenteraad afsluiten. Maar ik zou zeggen, loop nog niet weg, want we hebben nog een korte drink voorzien hiernaast. Dus iedereen welkom om een drankje te drinken en nog eens bij te praten met Leslie over de mooie jaren in Markendal.